Goedemorgen gemeente, wij lezen met elkaar uit Openbaring hoofdstuk 3. Openbaring hoofdstuk 3 vers 7 tot en met vers 13. Als gemeente maken wij deze zomer een stedentrip. Een stedentrip langs de zeven gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije. Een stedentrip langs de zeven gemeenten, genoemd in Openbaring 2 en 3. En deze morgen bezoeken wij Philadelphia. We gaan met elkaar lezen Openbaring hoofdstuk 3 vers 7. Een schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ook ik u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal nemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij God vandaan. En mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, de stad die vandaag bezocht wordt, heeft een opmerkelijke naam. Philadelphia. En Philadelphia betekent hij die van zijn broer houdt, ofwel broederliefde. Het Griekse woord Philadelphia komt 7 keer in het Nieuwe Testament voor en wordt consequent met broederliefde vertaald. Het is een opmerkelijke stadsnaam. Wie noemt zijn stad nou broederliefde? Van de 7 genoemde steden is Philadelphia de jongste. De jongste. Koning Attalus II van Pergamus kreeg vanwege de liefde voor zijn broer de bijnaam Attalus Philadelphos. Attalus Philadelphos. Een bijnaam waar hij trots op was. En die bijnaam gaf hij aan de stad die hij in de 2e eeuw voor Christus stichtte. Philadelphia. Philadelphia lag in het toenmalige Lydië, een uur rijden ten zuidoosten van Sardis, aan de voet van het Tomulusgebergte. Het was een strategisch gelegen stad, Philadelphia, aan een kruispunt van handelswegen. Er was veel in- en uitgaand verkeer, de economie bloeide. Daarbij lag Philadelphia in een vulkanische streek met veel vruchtbare landbouwgrond. Ook waren er door de vulkanische omgeving warmwaterbronnen en geysers die grote aantrekkingskracht uitoefenden op zwakke en zieke mensen. Vandaag zouden we misschien wel zeggen, Philadelphia was een kuuroord. En wanneer iemand wilde pionieren in die tijd, wanneer iemand een zaak van de grond af wilde opbouwen, dan zei men in die tijd, joh, ga naar Philadelphia. Daar kun je nog vooruit. Vanwege het grote aardbevingsgevaar woonden er niet veel mensen. Wel waren er, zoals in elk van deze 7 steden, was er een sterke Joodse vertegenwoordiging. Philadelphia is 1300 jaar lang een bolwerk van de christelijke kerk geweest. Pas in 1391 is deze stad bezweken voor de aanvallen van de Osmanen. De huidige naam is Alasheher. Je kunt het opzoeken op de kaart. Alasheher in Turkije. Nou, tot zover deze historische en culturele oriëntatie. Wat lezen we nu in de tekst? Vers 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Schrijf aan de engel. Nou, zoals we eerder gezien hebben, is deze engel de boodschapper van de gemeente. De voorganger, de predikant, zeg maar. Hij die belast is met de prediking van het woord. De Heere had een persoonlijk woord voor de gemeente in Philadelphia. Trouwens, dat heeft de Heere ook vandaag voor ons, vandaag hier in Overberg. De Heer Jezus heeft een persoonlijk woord voor jou en voor mij. Ik hoop van harte dat je met die verwachting ook naar de kerk bent gekomen. Allereerst natuurlijk om de Heer te ontmoeten, maar ook om zijn woord te horen. Wat lezen we nu? Dit zegt de heilige, vers 7b, de waarachtige die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Nou, stelde de Heer Jezus zich in de voorgaande brieven voor onder de verschillende karakters van Openbaring 1. Nu doet hij dat niet. Maar hij stelt zich voor onder typische oud-testamentische karakters. Hij zegt, dit zegt de Heilige. De Heilige. Zoals God de Vader absoluut heilig is, zo is ook God de Zoon Christus absoluut heilig. Van God de Vader lezen we, ik de Heere uw God ben heilig. In het roepingsvisioen van Jesaja roepen de serafs, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige. En diezelfde serafs zijn in Openbaring 6 nog steeds niet uitgejubeld. Ook daar roepen ze dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige. Nu met diezelfde heiligheid van de Vader is ook zijn Zoon Jezus bekleed. Kijk, wanneer de serafs in dat roepingsvisioen van Jesaja roepen, heilig, 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 is het commentaar van de apostel Johannes daarbij, dit zei Jesaja toen hij zijn Christus heiligheid zag en over hem sprak. Christus is heilig, heilig, heilig. Nou, dat geeft wel aan dat we met het grootste respect en eerbied over de Heer Jezus Christus spreken. Groot ontzag. Gabriel zegt bij de aankondiging van de geboorte van de Heere, Maria, het heilige dat uit je geboren zal worden, zal zoon Gods genoemd worden. Hij is de heilige. En Petrus verwijt het geestelijk leiderschap van Israël dat zij de heilige verloochend hebben. De Heer Jezus stelt zich hier op de eerste plaats voor als de heilige. En hij is in diezelfde mate, in diezelfde intensiteit heilig als God de Vader dat is. Dat wil zeggen, afgezonderd, absoluut afgezonderd van de zonde. Hij is puur, zuiver, heilig. Christus is de heilige. Ook is hij de waarachtige. Zie je dat woordje? Waarachtige. Zoals God de Vader absoluut waarachtig is, zo ook God de Zoon. En waarachtig, dat betekent volkomen betrouwbaar, integer. Betrouwbaar. Met andere woorden, de Heere spreekt niet met twee tongen. Hij doet wat hij beloofd heeft. Je kunt van hem op aan, je kunt op hem blind varen. Nu lezen we over God de Vader. God is geen man dat hij liegen zou of een mensenkind dat hij spreken zou. Zou hij zeggen en niet doen of spreken en niet volbrengen? Met andere woorden, als God iets zegt, dan kun je daarvan op aan. Je kunt hem volledig vertrouwen. Nou zegt de schrift hier in onze tekst dat je datzelfde van de Heer Jezus mag zeggen. En dat is ook precies wat de apostel Johannes doet als hij in 1 Johannes schrijft: wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus, die de waarachtige God is en het eeuwige leven. De Heer Jezus is de waarachtige God. Nou, beide namen, hij is de heilige en de waarachtige, zijn in het Oude Testament exclusief aan de Heere God voorbehouden. Maar blijkens onze tekst gelden ze ook de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, de Heere Jezus Christus heeft dezelfde eigenschappen, dezelfde wezens, eigenheid als God de Vader. Hij is God. Nou, jongelui, luister het goed. Het is iets wat je niet begrijpt, het is niet logisch, maar de Heere Jezus is God zoals God de Vader God is. De Heere Jezus is ten volle God, gelijk aan de Vader, één in wezen en aard. Eénzelfde eer en aanbidding komt hem toe. Dezelfde goddelijke eigenschappen die de Vader kenmerken, kenmerken de Zoon. Maar dat is nog niet alles. Er staat ook die de sleutel van David heeft. De sleutel van David. Nou, als je dat gaat opzoeken in je concordantie, sleutel van David, sleutel van David. Nou, dan kom je ergens in Jesaja 22 en dan lees je over een zeker Eljakim. Eljakim. De sleutelmacht van het koninklijk paleis en de schatkamers van het paleis van David wordt gegeven aan de hofmaarschalk Eljakim. En hij had de macht om iemand al of niet tot de koning toe te laten. Nu is deze Eljakim een type van de Heere Jezus. De Heere Jezus stelt zich hier aan deze broederliefde gemeente, deze Philadelphia gemeente voor als de ware erfgenaam van Davids koningshuis en Davids koninkrijk. Hij heeft de macht om te beslissen over de toegang tot de Davidstad om iemand daar wel of niet toe te laten. Sterker nog, hij is de volmaakte zoon van David die het absolute gezag heeft. En hij heeft niet alleen de soevereine macht om te beslissen wie het Messiaanse koninkrijk binnengaat en wie niet. Hij heeft zelfs de sleutels van de dood en het dodenrijk, zoals we dat in Openbaring 1 vers 18 hebben gezien. Het is door hem alleen dat wij het koninkrijk kunnen binnengaan. Hij die de sleutel van David heeft. En dan wordt er nog één bijzonder iets genoemd. Dat staat er, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Met andere woorden, als de Heer Jezus een deur dicht doet, komt niemand daar binnen. Doet hij hem open, dan kan niemand hem ook sluiten. Zijn openen en sluiten is beslissend. En wat leer je hier nu? Daaruit leren we dat hij soeverein is. Dat hij almachtig is. Weet je wat soeverein is? Soeverein is dat je kunt doen wat je behaagt, wat je wil doen, zonder dat je aan iemand toestemming vraagt en zonder dat je aan iemand verantwoording aflegt. En in het geval van de Heere is alles wat hij doet goed. Dat is soeverein. Hij opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Nou, voor dit moment is het even belangrijk om te beseffen dat wij hier maar niet naar het woord van een mens luisteren. Nee, wij luisteren naar het woord van de tweede persoon van de heilige drie-eenheid, de Heer Jezus Christus. En wanneer we bedenken dat de Heer Jezus de heilige en de waarachtige en de soevereine en almachtige Heere van de gemeente is, en dat hij, zoals we zullen zien, niets op de Philadelphia gemeente heeft aan te merken, dan roept ons hart en roept mijn hart. Toen ik van de week achter mijn bureau zat, zei ik: o God, Heere, maak onze Philadelphia gemeente. Maak onze Philadelphia gemeente. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Dat zat zover de afzender van de brief. En dan ga je rechtop zitten, nu je weet wie de brief geschreven heeft en wie er aan het woord is. Het is de Heer Jezus Christus. Luister aandachtig. Tweede punt. Christus bouwt zijn gemeente. Christus bouwt zijn gemeente. In vers 8 lezen we, ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. U hebt weinig kracht, kleine kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, zie. Nou, als je nu even in je Bijbeltje kijkt, dan zie je 4 keer het gebiedende wijs, het woord zie. 4 keer. Vers 8, zie, ik heb voor uw ogen geopend deur gegeven. Vers 9, zie, ik geef enige uit de synagoge van de Satan. Vers 9, zie, ik zal maken dat zij komen. 11, zie, ik kom spoedig. Nou, voordat we nou verder op de tekst ingaan, is dit een belangrijke informatie. Want hiermee vestigt de Heere alle aandacht op wat hij doet in de gemeente. Het gaat niet om deze gemeente, het gaat om het genadewerk van God in deze gemeente. Je kunt nooit zeggen, oh wat een geweldige gemeente. Nee, wat een geweldige Heer dient deze gemeente. De gemeente hoeft alleen maar trouw te zijn aan de openbaring van de Heere in de Heilige Schrift, zoals de Philadelphia gemeente dat was. En dan zullen ze eens zien, zie wat de Heere doet. Het onverwachte, het wonderbare doet de Heere in deze gemeente. Hij bouwt zijn gemeente naar de belofte van zijn woord. Hij is de hemelse bouwmeester. Zie eens wat ik doe. Vers 8, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Nou, u voelt wel aan, dat sluit naadloos aan bij de voorgaande tekst. En hiermee bevestigt de Heere het onveranderlijke van hun eeuwige staat. De eeuwige staat van de broeders en zusters in de Philadelphia-gemeente. De deur naar de eeuwige heerlijkheid staat open en, zegt de Heere, zal niet gesloten worden. Niemand kan die sluiten. Niemand, ook de boze, niet kan voorkomen dat deze gemeente Gods behouden aankomt in het Vaderhuis. En daar mogen ze nu al zicht op hebben. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Die poort die staat open, ook voor mij. Die poort leidt tot Gods troon. En dat is op de eerste plaats dus een belofte van heilszekerheid. Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Nogmaals, dat sluit aan bij de voorgaande tekst. We gaan schrift met schrift verklaren. In zijn verband, in zijn context. Het een leidt tot de uitleg van het ander. Een geopende deur. Ook kan deze belofte toegepast worden op een missionaire open deur. Dat blijkt ook uit de tekst. Een open deur voor de evangelieverkondiging. Met andere woorden, de Heere zegt tegen deze gemeente, ik geef jullie een bijzondere open deur om het evangelie van de genade te verkondigen. De mogelijkheden zijn daar, het potentieel is er, de velden zijn wit. Alsof de Heer tegen de gemeente zegt, stap nou die geopende deur door. Een geopende deur, dat is iets wat je regelmatig in de Bijbel leest. Ik laat me je een paar teksten noemen. Paulus zegt in 1 Korinthe, ik zal tot Pinksteren in Efeze blijven. Want daar, in Efeze, is voor mij een grote en krachtige deur geopend. Even verder zegt hij in 2 Korinthe 2, toen ik in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken en daar een deur voor mij geopend was in de Heere. En in Colossenzen 4, bid ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent om het geheimenis van Christus te spreken. In de Bijbel staat een geopende deur voor de van God gegeven mogelijkheden om het evangelie van de genade te delen. Als gemeente of gewoon in je persoonlijk leven, misschien wel met het meisje bij de kassa. Dat je een paar woorden mag delen over het evangelie van de Heere Jezus. Ik heb je een open deur gegeven. En vervolgens zegt de Heere, jullie hebben weinig kracht. Met andere woorden, in zichzelf had deze gemeente weinig mogelijkheden. Het was geen megakerk. Er kwamen geen grote aantallen mensen op af. Waarschijnlijk dat de gemeente niet rijk en ook niet invloedrijk was. Jullie hebben kleine kracht, weinig kracht. Dat zou zomaar kunnen klinken als een minpunt. In onze stijl, oh, is een kleine gemeente. Kleine gemeente. Wij in onze oren is zo'n gemeente eigenlijk al afgeschreven. Clubpie. Clubpie. Nou, gemeente, dit was geen clubje. Dit was niet een minpunt, geen vermaning en geen oproep tot bekering, niets daarvan. Dit is geen afkeuring, het is juist waardering. Naar de maatstaf van de wereld is Philadelphia van weinig betekenis. Ze genieten geen aanzien. Maar voor de Heere ligt daar anders, hij roemt de gemeente. Want in hun zwakheid kan de kracht van God manifest worden. Zoals Paulus dat zei. Zeer gaarne zal ik in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komt. En dat is precies wat je in deze gemeente ziet gebeuren. Zwak, klein, onaanzienlijk, in zichzelf weinig mogelijkheden. Maar Gods kracht wordt daar manifest. Vers 8b. Toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Met andere woorden, de Philadelphia gemeente werd gekenmerkt door geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God. U hebt mijn woord in acht genomen. Je zou daar zomaar overheen lezen, maar dat is wel een sleutel gegeven. Veel christenen nemen het woord van de Heer helemaal niet in acht. Ze belijden dat de Bijbel het woord van God is, maar dat ze daar nou ontzag en eerbied voor hebben en het in acht nemen, dat is een ander verhaal. Gemeente, het was vanwege de ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God in de schrift, dat de Heere God Israël keer op keer op keer moest oordelen. Het feit dat Israël in ballingschap is gegaan, lees het Oude Testament erop na en dat zegt de Heere, omdat zij ongehoorzaam waren aan mijn woord. De christenen in Philadelphia daarentegen waren in hun hart en leven verknocht aan het woord Gods. Ondanks dat grote druk op hen werd uitgeoefend om het woord los te laten, de Philadelphia gemeente stond pal voor het woord van de Heere Jezus. Ook jij hebt misschien uit ervaring geleerd hoe moeilijk die weg is. Die weg van het geloof, die weg van het radicale, bijbelgetrouwe christendom. Maar de Heere heeft die weg zelf aangewezen, de Heere heeft die weg voorgeleefd. En niemand kan de zijne verhinderen om die weg te volgen. Ze stonden pal voor zijn woord en wil. Kleine kracht, geestelijk grote kracht. En in die genadekracht deed de Heere zijn bewarende, zijn getuigende, zijn Christus verheerlijkende werk in de gemeente. Deze gemeente werd geheiligd door het woord. De Heere roem deze kerk. Jullie hebben mijn woord in acht genomen. En u hebt mijn naam niet verloochend, vers 8c. Ondanks de druk en de verleiding hebben ze de naam van Christus hoog gehouden. Ze hebben de naam van Christus geëerbiedigd. Zijn naam niet verzwegen. Ik stel voor dat er ook in hun onderlinge gesprekken met grote eerbied de naam van Christus werd genoemd. U hebt mijn naam niet verloochend. In het verslag van het martelaarschap van Polycarpus, het martyrium Polycarpi, wordt melding gemaakt van de martelaren van Philadelphia. Zelfs met de dood voor ogen heeft deze gemeente de naam van Christus niet verloochend. Jullie hebben mijn naam niet verloochend. Oh, er werd grote druk uitgeoefend. Vereer de keizer. Maak een knieval voor de keizer. Verloochen Christen. Verloochen Christus. Spuug op het kruis. Maar ze beleden de naam van Jezus. En kusten het kruis. De Heer Jezus zegt, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Maar de Philadelphia gemeente heeft de naam van Christus niet verloochend. Ze hebben de naam van Christus hoog gehouden. De naam van Christus geëerd. Die naam van Christus deed alle snaren van hun hart trillen. En ze aanbaden hem. U hebt mijn naam niet verloochend. En dan maak ik een klein sprongetje. Ik kom straks op terug. Vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Zie je dat? Ze hebben naar het woord en het voorbeeld van Christus volhard. Weet je nog? Ik heb het al een paar keer gezegd. Weet je nog wat volharden is? Ik ga het nog een keer zeggen en ik blijf het net zo lang zeggen totdat u mij als ware kunt nazeggen. Want dat is een belangrijk iets. Wat is volharding? Bijbels gesproken is volharding dat je actieve weerstand biedt aan de druk die op je wordt uitgeoefend om op te geven. Het is een grote druk die op je wordt uitgeoefend om je naar beneden te drukken, om water in de wijn van het woord te doen, maar je biedt actieve weerstand vanuit je geloofsverbondenheid met Christus aan de druk die op je wordt uitgeoefend om op te geven. Deze gemeente, omdat u het woord van mij volharding hebt bewaard, Heere, complimenteert hen daarvoor. Ze hebben het oog gericht gehouden. Volhardend het oog gericht gehouden op Christus, op zijn wederkomst. De Philadelphia gemeente heeft het woord bewaard, heeft Christus niet verloochend en heeft volhard in de navolging van Christus. Aan zo'n gemeente kan de Heer ongelovigen toevertrouwen. Zie, ik heb u een geopende deur gegeven. Nu vers 10b. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan. Van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Nou, de Heere doet de Philadelphia gemeente hier een geweldige belofte. Vijanden van het kruis en van de kerk worden vergaderd tot de gemeente van Christus. Wie was die vijand? Nou, dat waren Joden uit de synagoge van de Satan. Ook in Openbaring 2 vers 9 zijn we ze al tegengekomen. Dat waren Joden naar het vlees, Joden in naam, lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, maar geen geestelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Geen ware Joden die God lief hadden en God eerden en God loofden. Het waren vijanden van het kruis van Christus, sterker nog, je huivert ervan als je een liefhebber van Israël bent, en dat ben ik, daar reken ik mezelf toe. Maar ze worden hier genoemd een synagoge van de Satan. Dat komt omdat zij Christus verwierpen. Tijdens zijn omwandeling op aarde had de Heere tegen het religieuze leiderschap gezegd: u bent uit uw vader, de duivel, wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar vanaf het begin. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Nou, daarom, zo moet je het maar plaatsen, daarom wordt hier over een synagoge van de Satan gesproken. En de apostel Paulus zegt over deze Joden: niet hij is een Jood die het in het openbaar is. En niet dat is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is een Jood die het in het verborgene is. En dat is de besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Ach ja, de christenen in Philadelphia, die werden door de Joden beschimd en bespot. bespot en veracht en vals beschuldigd. Christenen werden zwarte piet toegespeeld. En wat leren we nu? Dat juist deze vijanden van de kerk, van deze lokale gemeente, worden toegevoegd aan de gemeente. Ze worden de gemeente binnengeloodst door de Here. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Vrijwillig zullen ze komen om het evangelie te horen. En ze zullen erkennen dat ik, dat wil zeggen, hij die de sleutel van David heeft, de ware erfgenaam van David, dat ik u lief heb. Het zijn vijanden die erkennen dat ze het verkeerd hebben gezien. Nu weten wij dat de volheid van de heidenen, wanneer de volheid van de heidenen binnengaat, gans Israël behouden zal worden. Maar ook nu al worden er lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob toegevoegd aan de kerk. Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Ook vandaag zijn wij geroepen, broeders en zusters, om het evangelie aan Israël bekend te maken. Het evangelie van de Heer Jezus en die gekruisigd en opgestaan. Mogen we ook aan Israël verkondigen. Zie, zij, de vijanden van het kruis zullen komen. Dat betekent gemeentegroei. Als de gemeente maar getrouw is, zie, moet je eens zien wat de Heere gaat doen. Dan worden je ergste vijanden toegevoegd aan de gemeente. Zie, ik geef. Zie, zegt de Heer, ik zal maken. De Heere doet het. Gemeente, broeders en zusters. Ik geloof vast dat wanneer wij trouw blijven aan de openbaring van de Heer in de schrift, dat de Heer aan de gemeente zal toevoegen. Dat hij aan de gemeente zal toevoegen onbekeerde mensen, geestelijke daklozen, geestelijk ontheemden, geestelijk uitgehongerde broeders en zusters zullen toegevoegd worden. Zelfs onze ergste vijanden zullen erkennen dat de Heer ons lief heeft. Wij hoeven alleen maar trouw te zijn aan de openbaring van de Heer in de schrift en de roeping die de Heer ons als gemeente gegeven heeft. En daarbij ontvangt deze gemeente ook de belofte van bewaring, bescherming. Lees maar mee, vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Het gaat hier dus niet om een lokale verdrukking of lokale vervolging. Het gaat hier om een wereldwijde verzoeking of verdrukking. Om hen die op de aarde wonen, niet de kerk, maar om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Wat zegt de Heer hier? Nou, allereerst moeten we vaststellen dat deze brief geschreven is aan het einde van de eerste eeuw aan de toenmalige plaatselijke gemeente van Philadelphia. Dit is allereerst een woord voor deze lokale gemeente in Klein-Azië, het huidige Turkije, toendertijd. En omdat zij Christus volharden dienen en verwachten, zal de Heer hem bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal. En dat betekent niet dat zij voor de toenmalige vervolging gespaard zijn gebleven. Want uit dat eerder geciteerde verslag van het martelaarschap van Polycarpus weten wij van de christelijke martelaren in Philadelphia. Ze zijn niet daarvoor gespaard gebleven. Op de eerste plaats is dit dus een boodschap, een zegenbelofte voor de toenmalige lokale gemeente van Philadelphia. Maar met dat we dat vastgesteld hebben, moet ook gezegd worden dat de Philadelphia gemeente niet in deze wereldwijde verzoeking of deze wereldwijde grote verdrukking is geweest. Die grote wereldwijde verzoeking of die grote verdrukking ligt nog steeds in de toekomst. Deze zegenbelofte reikt ver voorbij Philadelphia naar de gemeente van de eindtijd. De eindtijd, dat is de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Dit is dus een profetisch woord. Heel de wereld staat er. Heel het aardrijk wordt verzocht, staat er. En wij leren nu dat de gemeente uit de eindtijd door de Heere bewaard zal worden voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Hen die op de aarde wonen, dat is een typische uitdrukking, niet voor de ware kerk, maar voor de mensen die buiten Christus staan, de ongelovigen. De ware kerk van Jezus Christus zal daarvoor bewaard worden. En naar mijn overtuiging zullen wij voor die tijd, in een ondeelbaar ogenblik, de Heere tegemoet gaan in de lucht, om voor altijd met de Heere te zijn, zoals 1 Thessalonicense 4 dat zegt. Nu zijn er ook uitleggers die zeggen dat de gemeente niet voor de grote verdrukking, maar in de wereldwijde verzoeking, grote verdrukking, bewaard zal worden. Wij worden niet voor die tijd opgenomen, maar we worden in die verzoeking bewaard. De gelovigen worden in die verzoeking beschermd. Maar dat kun je niet volhouden. Zo'n uitleg houdt niet. Waarom niet? Nou, wanneer je bijvoorbeeld Openbaring 7 leest, dan blijkt dat de meeste gelovigen tijdens de grote verdrukking om het leven zullen komen. Dat zij de martelaars dood zullen sterven. Ze worden helemaal niet bewaard. Voor. Openbaring 7 zegt, deze zijn die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun gewaden gewassen, ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Nee, die Heere zegt hier, ik zal u bewaren voor. Daar staat het Griekse woord ek. Voor. Het uur van de verzoeking. Dat betekent, ek betekent uit in de zin, in de betekenis van eruit weg blijven ze. Ze blijven eruit weg. Had de Heere bedoeld dat de gemeente in of door de grote verdrukking zou gaan, dan had hij het voor de hand liggende voorzetsel en of in of dia door gebruikt. Maar nee, die Heere zegt uitdrukkelijk dat hij de zijne zal bewaren voor het uur van de verzoeking. Nou, dat kan onmogelijk betekenen dat zij ook maar een deel van daarvan moeten doormaken. Nee, alle die door de Heilige Geest zijn wedergeboren, zullen voor het uur van de verzoeking, voor die grote verdrukking die over heel het aardrijk komen zal, opgenomen worden, de Heere tegemoet in de lucht. Denk maar aan Henoch, die ook voor die wereldwijde vloed werd opgenomen. Nou, dat het hier over de wederkomst gaat, dat blijkt ook uit het vervolg, vers 11. Zie, ik kom spoedig. Ik kom spoedig. Dus deze uitleg, die correspondeert gewoon met de context, met wat er staat. En dan staat er vervolgens, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Houd vast wat u hebt. Houd vast aan wat je door Gods genade ontvangen hebt. Nou, wat heb je nou ontvangen? Zal ik je een paar voorbeelden geven? Ze komen uit de Hebreeënbrief. Ik heb een paar teksten uit de Hebreeënbrief. Daar staat, wij hebben deel gekregen aan Christus, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Wat heb je ontvangen? Je hebt geloof ontvangen. En daar wordt niet alleen maar dat zaligmakende geloof bedoeld, maar ook de geloofsleer. Houd daaraan vast. Of elders schrijft hij, nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Welke belijdenis? Dat Jezus de Zoon van God is. Die de hemel is doorgegaan als triomfator over zonde, dood en Satan. En even verder, Hebreeën 10, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft is getrouw. Wat moeten we vasthouden? De hoop. Welke hoop? De hoop van Christus' wederkomst. Hou vast aan de hoop van Christus' wederkomst. Christus komt. Hou nog even vol. Hou vast aan die hoop. Hou vast aan wat je eenmaal is overgeleverd. Christus komt. Hou je ogen op hem gericht. Hij komt. Ik kom spoedig, zegt de Heer. Houd vast wat u hebt. Volhard in het geloof dat eenmaal de heilige is overgeleverd. Waar zaligmakend geloof wordt zichtbaar in de volharding, in de navolging van Christus. door een radicale compromisloos vast te houden aan het woord Gods. Zoals deze Philadelphia-gemeente. Zelfs deze Philadelphia-gemeente moet opgeroepen worden om daaraan vast te houden. Want altijd ligt de verleiding op de loer. Om het niet zo nauw te nemen. Om water in de wijn te doen. De Heere zegt, houd vast. Gemeente, er staat niet voor niets. De Hebreeën 10, 25. Dat wij elkaar moeten aansporen om de onderlinge samenkomsten niet te verzuimen, maar elkaar aansporen en dat des te meer naarmate wij de dag van de wederkomst zien naderen. In de gemeente worden wij vertroost, toegerust, vermaand en opgebouwd. Samen proeven wij van de liefde Gods. Samen worden wij versterkt in het geloof. Houd vast wat je hebt. Maar dat kan alleen in verbondenheid met het lichaam van Christus. En dat lichaam wordt zichtbaar in de plaatselijke gemeente. En dat vasthouden, houd vast wat je hebt, dat kan alleen omdat je weet dat je vastgehouden wordt door de Heere. Want soms zijn wij ontrouw, maar hij blijft getrouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. We gaan afsluiten met mijn derde en laatste punt. Het is kort, maar ik wil het zeker noemen. Ten derde, Christus belofte van de eeuwige zekerheid. Lees maar mee, vers 12. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil maken in de tempel van mijn God. En hij zal daaruit niet meer weggaan. Nou, de overwinnaars, dat zijn al diegenen die uit God geboren zijn. Dat weten we inmiddels, dat herhalen we elke dienst tijdens onze stedentrip langs de zeven gemeenten. Overwinnaar is feitelijk een andere naam voor een echte christen, een ware christen, voor iemand die uit God geboren is. Een ware christen is per definitie een overwinnaar. Waarom? Omdat hij deelt in de overwinning van Christus op de dood, de Satan en de zonde. En door die mega-overwinning van Christus mag de christen de wereld overwinnen met zijn verleidingen en verzoekingen. En dan zegt de Heere, hem, de ware christen, zal het tot een zuil maken in de tempel van mijn God. En hij zal daar niet meer uit weggaan. Opnieuw wordt hier de belofte gegeven van absolute heilszekerheid. Met andere woorden, de overwinnaar zal voor eeuwig deel uitmaken van de tempel van God. Wat is de tempel van God? De tempel van God is de woonplaats, de verblijfplaats, de tabernakel van God. Daar waar God is. Het is het vaderhuis. Met andere woorden, je wordt ingevoegd in het vaderhuis. Je krijgt een blijvende positie in de tempel van God, daar waar God troont. En je zal daar niet meer uitgaan. Wat moet dat een troost geweest zijn voor de broeders en zusters in Philadelphia. Zoals gezegd bij de inleiding, ze woonden in aardbevingsgebied. Ze hadden als het ware altijd een koffertje klaarstaan voor het geval de aarde begon te trillen. En ze hals over kop het huis uit moesten en de stad moesten verlaten en hun leven in veiligheid moesten brengen. Ze wisten wat het was om voortdurend paraat te zijn. En er was een voortdurende onzekerheid. Maar nu zegt de Heer, het is onzekerheid, hoeft er niet te zijn. Ik geef je een plaats in de tempel van God. Dat is het huis van God, het vaderhuis. Een vaste plaats. En je zult daar niet meer uitgaan. En als bekrachtiging daarvan, zegt de Heer, schrijf ik drie namen. Je krijgt drie namen van me. Drie namen. De eerste naam, de naam van mijn God. De naam van mijn God. En die namen geven aan dat je het onvervreembaar eigendom bent van de Heere God. Ik zal zijn naam van mijn God op hem schrijven. De naam van de stad van mijn God, het Nieuw Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt, bij God vandaan, en mijn nieuwe naam. Weet je, soldaten werden dikwijls gemerkt met de naam van een heer. Of slaven, moet ik zeggen. Slaven, soms ook soldaten, werden gemerkt met de naam van hun heer. En daardoor werden zij onmiskenbaar het eigendom van hun meester. En die slaven moeten dat als schande hebben ervaren. Het werd vaak gebrandmerkt. Maar voor de gelovigen is het de grootst mogelijke eer dat de Heere zijn naam aan je verbindt. Weet je wat we over Israël lezen? En dat doen we hier elke zondagochtend. Wanneer we de zegen uitspreken. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zult u mijn naam op Israël leggen, zegt de Heere. En ook wij als gemeente mogen zo de naam van de Heer op ons gelegd krijgen. De naam van God als teken van het feit dat je zijn eigendom gekocht, betaald bent. De tweede naam is die van het Nieuwe Jeruzalem. Dat is de woonplaats van de Heere dat neerdaalt van de hemel. We gaan daar in Openbaring 21 over spreken. Maar dan zien we dat de hemel, het Nieuw Jeruzalem, uit de hemel op de aarde neerdaalt. Met andere woorden, de hemel komt op aarde. Prachtig beeld. De hemel komt op aarde. En de naam van die stad Gods wordt op je geschreven, waardoor je vrije toegang hebt om in en uit te gaan. Je mag altijd dat Nieuw Jeruzalem binnen. Altijd. En ook de derde naam is de naam van Christus. En met deze drie namen wordt de zekerheid bekrachtigd van de belofte. Dat de naam van de overwinnaar, de Christen, onafscheidelijk verbonden zal blijven met die van God de Vader en God de Zoon en het Nieuw Jeruzalem. Ik sluit af. Ook nu al dragen wij een nieuwe naam. Sommigen worden Mohammedanen genoemd. Anderen Jehovah-getuigen, weer anderen Mormonen. Wij verheerlijken Christus onder een andere naam. Namelijk die van Christus, Christen. De Bijbel zegt en het gebeurde dat zij, Paulus en Barnabas, een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote gemeente onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Zo word je door anderen genoemd. Christen, daarmee, dat is niet de naam waarmee je jezelf siert. Nee, dat is de naam die je van de wereld krijgt. Hoe meer je op Christus lijkt, hoe meer je je als christen onderscheidt. Christen, Christin ben je. Naar Christus, je zaligmaker, word jij al zo genoemd. Heb jij al Christus mogen leren kennen als je persoonlijke redder van zonde? Heb jij hem reeds aangenomen? De Bijbel zegt, laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Weet je, de Heere heeft nog nooit één berouwvolle zondaar afgewezen. Wanneer je de Heere Jezus nog niet kent. Wanneer je nog verloren bent in zonde. Je mag tot Christus komen. Hij nodigt je. En ieder die wil, die mag komen. Laat hij die dorst heeft komen. Laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Het is genade alleen. Wie een oor heeft, die horen. Wat de geest, niet wat broeder Ezinga, wat de geest, de heilige geest, tegen de gemeente zegt. Amen. Laten we samen bidden. Heer, we zeggen u dank dat we deze ochtend mochten nadenken over die indrukwekkende brief van u aan de gemeente in Philadelphia. En zoals we dat zojuist in de gemeente hebben uitgesproken, zo wil ik dat ook voor uw aangezicht uitspreken. O Heere God, maak ons een Philadelphia gemeente. Trouw aan uw woord, uw naam niet verloochend en volhard in de navolging van Christus. Opdat we een betrouwbare gemeente zullen zijn, waar u zelfs vijanden aan kunt toevoegen. Een Christus verheerlijkende gemeente. Geef dat onze gezinnen, de gezinnen die u aan de gemeente toevertrouwt. De mannen en vrouwen die u aan de gemeente toevertrouwt. De huwelijken. Geheiligd zullen worden. Help de mannen om als Christus te zijn voor hun vrouw. En help de vrouwen om als de gemeente te zijn voor hun mannen. Help de ouders om te zijn zoals u een ouder bent voor ons. Zegen, Heere, de huwelijken en de gezinnen en onze persoonlijke levens. Zegen ze. Dat uw naam aan ons verbonden mag zijn. En dat we door de wereld genoemd zullen worden. Christen. Hij is een christen. Zij een christin. Ze lijken als twee druppels water op de Heer Jezus. Heere, wilt u zo uw eigen woord in ons midden bevestigen? We willen trouw zijn, Heere, aan uw openbaring in de schrift. Tot meerdere eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen.